stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 2. En daarvan wilde ik u voorlezen vers 11. Hebreeën 2 vers 11. Daar spreekt het woord des Heren. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Tot zover. Letten wij deze avond hoe de Zoon des mensen, de middelaar God en der mensen, hoe hij de oudste broeder genoemd mag worden. Hoe hij dat is. Deze week zijn wij gebleven bij het eerste gedeelte van vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hoewel de heerlijke bestemming van de mens onderbroken is geworden, doorbroken door de zonde, en die mens die tot een heerser gesteld werd over alle dingen die door God geschapen werden, dat deze mens nu de beheerste geworden is door alle dingen. En dat wij er niets van zien. Integendeel, wij bemerken dat wij aan alle ellende onderworpen zijn. Maar nou, het geloof dat daardoorheen ziet en zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, waarin de schrijver van de Hebreeënbrief door de Geest betoogt dat die waarachtig en rechtvaardige mens, die tweede Adam, dat in hem het begin van Gods bedoeling vervuld is geworden. En dat hij als het hoofd van die nieuwe mensheid dat heerlijke doel heeft bereikt door alles heen. En dat daarin ook de hoop en de verwachting van de kerk gegrond ligt, dat dit hoofd niet zal rusten of ook het lichaam zal in die heerlijkheid delen. Daar wilde ik nu vervolgen van, elk tekstgedeelte zal niet evenveel gezegd worden misschien, het gaat in zonderheid om de hoofdgedachte. Dat woord, dat vorige week het kernwoord was, dat wordt gevolgd door de woorden die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Hij is dus minder geworden dan de engelen. Een weinig minder staat er hier. Je zou ook mogen lezen, eventueel een korte tijd is hij minder geworden dan de engelen. Want een engel is niet in zekere zin, in zeker niet, de engelen die staande zijn gebleven en door God zijn vastgesteld in hun staat. Die engelen die zijn vreemd aan het lijden van de dood. Zij weten niet wat dat is. En daarom is deze hoge middelaar, en dat komt steeds weer terug. De Hebreeënbrief is ontzettend veelzijdig. Zij beweegt zich tussen bepaalde grenzen, zeg maar dan zit de schrijver hier, en dan weer daar, om verschillende zijden van die ene zaak te belichten. En nu gaat de Hebreeënbrief, die gaat langzaam aanwerken, dat kun je merken, heen stuurt de Heilige Geest om te komen tot een uiteenzetting die sterk in de Hebreeënbrief vertegenwoordigd is, van het priesterschap van de ene ware grote hoge priester, die de hoofdzon nu van de leer van de dingen waarvan wij spreken is dat wij zodanige hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat zie je in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 1 is de heerlijkheid van Christus groot, grotelijks genoemd en verkondigd. Maar in hoofdstuk 2 krijg je al de weg waar langs en hoe die middelaar tot die heerlijkheid gekomen is. Die, je zou zeggen, die nieuwe heerlijkheid. Niet alleen dus die heerlijkheid die ook genoemd is in Hebreeën 1, die hij had bij de Vader van alle eeuwigheid als de Zoon van God. God uit God en licht uit licht. Maar in zonderheid ook die heerlijkheid die hij heeft ontvangen door het lijden van de dood en door zijn ganse middelaarsverdiensten. Hij is een tijd minder, kleine tijd minder geworden dan de engelen. Door het lijden van de dood. Daar komt de Hebreeënbrief nog op terug en daarom ga ik daar nu niet op in. Het lijden van de dood, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Er staat hier, opdat hij door de genade Gods. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Mens heeft wel eens de neiging om met zijn reden, zijn verstand, te proberen een antwoord te geven op de juistheid van de weg die God in Christus houdt en gehouden heeft. Juridisch probeert hij dat aannemelijk te maken. Omdat, als die eerlijk is, dan kan die het niet begrijpen. En omdat hij het niet begrijpen kan, en omdat die menselijke natuur in principe zich daar min of meer tegen verzet, probeert hij te verbergen en te onderdrukken door juist een redelijk en een aanvaardbare verklaring te geven van wat wij noemen plaatsbekleding. En toch, je komt er niet uit. Je kunt er allerlei theologen lezen hoe men uit gebeurlijke dingen in het leven, uit bijbelse dingen enzovoort, dat de gedachten van het borg- en plaatsbekleden zijn, een hele bekende gedachte is in het leven van de mensen. En op die manier wordt dan wel eens geprobeerd om dat duidelijk te maken, aannemelijk te maken. Maar het is niet duidelijk. Tenminste niet voor de mens. Voor de mens is het eigenlijk onbegrijpelijk dat dat kan. Hoe kan nou iemand voor een door God bepaald aantal mensen straffen? Iemand die zelf niets gedaan heeft en die toch de straf krijgt waardoor dat aantal mensen of die scharen, hoe je het noemen wil, die zalig zullen worden, dat die dan toch maar zalig worden. Op grond van iets waar ze zelf niets aan gedaan hebben. Waar ze zich tegen verzet hebben. Wij moeten blijven bedenken dat het vlees kan dit niet aanvaarden. Dat is vijandschap tegen God. En je ziet daar juist die oerzonde. Het is dat de angst het soms belet. En dat de angst hem de mond snoert. Maar anders dan zou die... Ja, dan zit er eigenlijk dik in. Zo net zo goed als dat hij zegt, ja, wat hebben wij nou met Adam te maken? Dat die man dat gedaan heeft. Moeten wij daar nou allemaal onder lijden? Poosje geleden zei er nog een meneer tegen me. Erg smet, zegt hij, dat kan ik nog enigszins begrijpen. Als humanist zelf. Want hij zegt, nou ja, dat merk je. Dat merk je gewoon. Dat een mens ergens erfelijk wel wat belast is. Maar erfschuld. Dat wat iemand zo lang geleden gedaan heeft, dat op mijn rekening staat. Dat kan ik nooit aanvaarden. Dat druist zich alles in. Hij zegt, ik kan ook niet aanvaarden. Ik heb zoveel mensen, volkeren, werelddelen bezocht, geleefd, gewoond, gewerkt. Ik kan ook niet begrijpen dat al die miljoenen mensen, dat die nou verloren zijn en verloren gaan. Want die mensen... Er zijn erbij, hebben de boeddhisten, hindoestanen, die op zo'n ernstige manier hun geloof beleven. En nou ja, noem maar op, dat een christen daar bij wijze spreken, ik kan hier wel een voorbeeld aan nemen. Zoals die mensen dat zo intens kunnen beleven. Dat je echt wel kunt zien waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Zodat we daar helemaal niet boven, in die zin sprak die meneer, zodat we daar helemaal niet boven behoeven te staan. Want dan zouden wij ons eerder moeten schamen om onze wereldse en om onze materialistische instelling. Als je dan kijkt welke plaats het geloof en hun God in het leven van die mensen daadwerkelijk innemen. Ja. Je zegt, nou ja, dat is een humanist. Ja, die man wist van huis uit ook wel beter, maar... dan kun je wel eens wat zeggen, maar... dan moet je toch wel even denken voor je iets zegt. Je kunt dan beter niet gaan proberen aan te tonen hoeveel mensen dat er verdoemd zijn en hoe klein beetje dat er zalig worden. Nee. Ergens moet je dat op dat moment proberen weg te wuiven en zeggen, ja jongen, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Laten we dat maar aan Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid overlaten. Maar laten we eens daarover praten. Hoe sta jij nou tegenover God? Maar dan voel je aan, dit was eigenlijk de bedoeling van dit verhaaltje. Dan zegt de mens erfsmet. Nou ja, dat kun je merken, hè. Hoewel, hij zegt, je hebt goede en minder goede mensen. Dat zit hij ergens ook gelijk in. Alleen wij schrijven dat toe aan de gaven van God. Dat je zegt, de Heer die geeft de ene mens die gaven en de andere mens die gaven. He? Nou ja, in het gewone spraakgebruik en in het gewone leven, dan zeg je wat, nou dat is zo'n betrapte duivel. Kijk uit, want hij bedriegt je waar je bij staat. En je krijgt ook wel eens het advies, nou kan je gerust naartoe gaan hoor, dat is een zakenman, maar nee, vertrouwt de rest. Goed, wat heb ik met Adam te maken? Erfsmet, maar erfschuld. Dat heb ik toch niet gedaan. Dan kun je uit gaan leggen en zeggen, ja, maar je moet Adam zien als het hoofd van de mensheid. Adam is de wortel. Als je de wortel omhangt, dan blijft Dan blijft de stam niet staan en de blaren blijven niet in de lucht hangen. Die vallen allemaal op de grond. Nou ja, zo is het de mens ook. God schiet de mens niet als een individuele zandkorreltje op zich, maar als een organische eenheid. In Adam is heel de mensheid eigenlijk vertegenwoordigd. Maar ja, dat bevredigt het verstand van de mens niet. Het verduistert het verstand van de mens, bevredigt dat niet. Zeg maar, daar heb ik geen behoefte, dat hoeft voor mij niet. Ik hoef niet in een bepaalde relatie in een soort verbond te staan met Adam en met Eva. Wie doet mij dat aan? En dan merk je dat die autonome mens, dat die, ja, zoals hij nou tegenover Adam staat, wat heb ik daarmee te maken als hij nou consequent is? Dan staat hij precies een zo tegenover Christus. Ja, dat kun je wel zeggen. Een ander die heeft dit gedaan en een ander heeft dat gedaan. Maar het zal erop aankomen voor mij, wat heb ik van mijn leven gemaakt hier op aarde. Daar komt het van het op aan. En ik durf niet te zeggen dat ik alles foutloos gedaan heb. Helemaal niet. Maar het komt mij wel onwaarschijnlijk voor als ik mijn leven zo bekijk zoals ik het geleefd heb, dat ik daar een eeuwigheid voor zou moeten lijden. Dat kan ik. Zo praten we. Ja. Dat is erin gepompt, zeggen die mensen. Als klein kind is het al begonnen. De hel en over de hemel. Maar denk je dat dat kleine groepje Calvinisten gelijk hebt? Dat gaat toch uit. Opvoeding, noem maar op. Trouwens, dat zou toch wel erg zijn. Het klopt niet. En nogmaals, nou kun je natuurlijk op allerlei manieren proberen. Aan de hand van voorbeeldjes en zo, men heeft dat vaak geprobeerd, ook om de drie eenheid te bewijzen, hè, en, maar ergens voel je het klopt niet. In de redenering dat Adam ons hoofd was en dat Adam in, als waar, in een verbondsbetrekking stond, ja, dan willen men het niet aan. Het is misschien zo onverklaarbaar niet, maar voor de mens is het onverklaarbaar. Hij wil dat niet. Want zijn verstand is verduisterd. Het bedenken des vleeses, dat is natuurlijk een keihard woord. Is vijandschap tegen God. Want dat vlees heeft zelf de drang naar de godheid en het God zijn in zich. In principe, Adam wilde zich niet door de Heere God op een reine en zuivere manier de wet voor laten schrijven. Wil je niet. Dan moet je niet denken, als je een nakomeling van Adam bent, dat wij dat wel willen. En voor ons is dat allemaal, ja, zo aannemelijk en zo verklaarbaar. Nee, dus dan misken je dat wij ook vlees zijn. En dat wij ook denken, ja, hoe kan God dit, hoe kan God dat nou doen? Wat heeft dat hier nou mee te maken? Nou, ik wil die humanist niet tegemoet komen, beslist niet. Maar ik wil toch iets zeggen. Tegenover de vragende mens, iets zeggen dat misschien toch iets kan verduidelijken. Aannemelijk maken kan ik niet. Dat doet de Heer alleen. Maar staat er dat hij minder geworden is dan de engelen vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods nou zouden wij zeggen, dogmatisch, theologisch geredeneerd, opdat hij door het recht God. Want dat was recht. De ziel die zondigt
die zal sterven.
Dus dan moet je zeggen dat Christus vanwege het recht Gods voor allen, en hier duidt dat op de kinderen, die hij in genade aanneemt, dat hij naar het recht van God de dood moest smaken. Is dat dan niet waar? Ergens is dat wel waar. Daar steunt een groot deel van de Bijbelse boodschap op, dat aan Gods gerechtigheid genoeg geschiedde. Dat moet. God wil dat. Er staat ook in de Bijbel dat ze zullen niet langer dat spreekwoord gebruiken. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Want een ieder zal om zijn eigen overtreding gestraft worden. De kinderen zullen niet dragen de ongerechtigheid van de ouders. Dan speel ik niet tegen elkaar uit, want dat heeft uiteraard ook zijn betekenis. Ik wil alleen maar even zeggen, een bepaald facet van wat God gedaan heeft, het goddelijke wonder van de plaatsbekleding van het oudste broeder zijn van Christus, heeft zo ontzaglijk veel kanten. En dat komt telkens in de Hebreeënbrief uit. Dan laat hij deze kant en dan weer een andere kant zien. Hier zegt hij dat het door de genade God is geweest. Wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij mee dat het uiteindelijk Gods grote goedheid was om dat te willen en dat te doen in en door Christus. Ergens komt de uitdrukking voor, ik meen in de 37 artikelen, als het gaat over die borgtocht, welke God niet gehouden was toe te laten. Dat betekende, God was niet verplicht om dat zo te doen en zo toe te laten. Natuurlijk een uitspraak, ook weer een mensenuitspraak, dat is ergens begrijpelijk, want het was het plan en het besluit van de goddelijke vader zelf om zijn zoon te zenden. Maar ik bedoel, die zending van die zoon, dat toelaten van dat plaatsbekleden, dat wordt hier genoemd een genade, een gunst. God werd niet gedwongen om dat zo te doen. Er stonden geen mens nog engelen bij die zeiden, ja, als het nou recht is, dan moet u uw zoon geven tot een zoenoffer en zo die mens bevrijden van de dood en het oordeel. Dat was er niet. Dus het is pure Gods gunst dat hij één voor allen, Christus voor zijn kerk, de dood laat ingaan. Daarin is ook het recht, natuurlijk, maar daarom zeg ik ook, hier wordt weer een bepaalde zijde even toegelicht op die grote genade en barmhartigheid van God, dat hij daar genoegen mee nam. Dat is dus iets dat God zelf uitmaakt. Kijk, je zou kunnen zeggen, ja, al begrijp ik het niet, en al staat vlees en bloed daar heel raar tegenaan te kijken, hè, dat mogelijk is, dat één mens lijdt en sterft en de dood ingaat voor zo'n volk dat niemand tellen kan. God heeft dat in zijn genade zo toegelaten. En dat daarin gelijk zijn gerechtigheid geopenbaard en bevredigd is, dat is ook waar. Maar er was geen plicht, geen dwang van enig schepsel, van iets buiten God, dat kon zeggen, nou moet u zorgen dat het goed komt op deze manier. Dat kan niet. En daarom staat het hier zo geschreven, dat hij door de genade van God voor allen, dat zijn Gods kinderen, dat is uit hele verstand duidelijk, hier wordt geen algemene verzoening geleerd, maar hier gaat het over de kerk die hij heeft uitverkoren en lief gehad. Maar dat hij voor allen de dood smaken zou. Dat is Gods genade. Waarom? Waarom niet wij? De Zoon van God, zou je zeggen, is toch veel meer in waarde en betekenis dan 1 miljoen mensen of 10 miljoen of 1 miljard. En dat die Zoon van God, daar hij rijk was, arm wilde worden. Om zulke mens die wij geworden zijn door de zonde, om die zalig te maken. Dat kun je toch niet begrijpen. Kijk, dat is genade van God. Dat hij deze gang, deze weg van de verwerving van het heil, dat hij deze weg zelf wilde geven en toestaan. Door de genade Gods voor al de dood smaken zou. Dat is een heel sterk woord. Je leest in het Johannesbrief, beproeft de geesten of ze uit God zijn. Dat is ook een sterk woord, want daar wordt als het ware gezegd, zoals je nou door je proefvermogen het een van het ander onderscheidt, je neemt het even in je mond, je neemt een proefje, om het dan op te eten of uit te spuwen, al naar gelang. Maar hier, dat de dood smaken zou, dat gaat nog iets verder. Dat zou je best zo weer kunnen geven. Als je nou brood eet, dan wordt dat brood, de bestanddelen van dat brood, of wat het ook is, worden wezenlijk opgenomen in je lichaam. Er is een dermate intimiteit, een verborgen gemeenschap tussen de eter en het brood. De voedingsstoffen komen in zijn bloed. Het bloed levert weer af aan het vlees en aan de zenuwen en aan het hele lichaam. Het verleent het lichaam de kleur, de kracht, het leven, middelen. En daar staat er dat Christus door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Dat duidt dit aan. Er is zo'n vereniging geweest, die dood. Die heeft hij, met eerbied gesproken, opgegeten. Die heeft hij helemaal in zich opgenomen. Terwijl hij leefde. Je zou het kunnen noemen, ja, er staat in de Openbaring die dood geweest is en weder levend geworden. Je voelt het zelf wel aan. De diepe inhoud van dat woord is niet te peilen. Want dat betekent niet alleen en in de eerste plaats een lichaam zonder ziel, de dood. Een levenloos lichaam. Maar de dood opeten, dat betekent de volle dood in al haar gruwzaamheid. De geestelijke dood, waar hij aan leed boven enig ander schepsel, omdat hij de heilige was en de reine. De geestelijke dood, de verlating door God. De eeuwige dood, die daarop volgde, in de donkerste duisternis te moeten zinken. En aan het slot, de lichamelijke dood. Je zou bijna zeggen, dat was niet het allerzwaarste. Toen had hij de dood zo opgegeten, dat het kon niet verder. De dood heeft hem in alle wezenen van ziel en lichaam, heeft hij die dood tot zich laten komen. En heeft hij hem niet alleen willen proeven, maar hij heeft hem willen kauwen en opeten. Tot in elke cel heeft hij die dood ingenomen. En dat wil het eigenlijk zeggen. De genade van God, dat hij zijn kind, die toch geen zonde gedaan of gekend heeft, dat God het heeft kunnen aanzien, dat God het heeft kunnen laten gebeuren, dat zijn enige, die hij lief had, daar vervuld wordt met de dood, tot de dood toe. Dat is genade. Dat is ontferming. Wij hadden nooit uitgegeten gekomen. Een mens komt niet uitgegeten. Er komt aan rampzaligheid geen einde. Want het wordt steeds erger met een mens. De dood groeit, alles groeit. Daarom stort hij van de ene ellende in de andere. In een steeds dieper verzinken. En die eindeloosheid van zinken en ellende, die heeft Christus, die ene persoon, heeft die tot de laatste druppel willen drinken. En dat is de grote genade Gods en de ontferming. Waarom heeft God dat gedaan, weten wij niet. Genade, vrije goedheid en vrije gunst. Het is vrije gunst dat wij zalig mogen worden, maar het is ook vrije gunst van God dat hij dat heeft willen doen en laten doen door zijn geliefde zoon. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Wie is dat? De Vader, de eerste persoon van het goddelijk wezen. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Ook zo'n wonderlijke woordkeuze. Wat betekent dat? Het betaamde hem. Heeft iemand gezegd tegen hem, nu zou het betamelijk zijn, zoals wij dat woord gebruiken, nu zou het betamelijk zijn dat u zo en zo zou doen. Nee, dat betekent het niet. Het betekent zonder meer dat God de Vader zelf uit heeft gemaakt wat betamelijk is. Wat overeenkomstig zijn willen is. Je moet dit dus niet in de eerste plaats trekken op ons verstandelijk oordeel of dat het juridisch juist is. Is het nou juridisch juist? Kunnen wij daar een juridische verklaring van geven? Kunnen we dat ook uit ons recht, ons Romeinse recht, of welk recht dan ook, kunnen wij dat ontwikkelen, de betamelijkheid? Nee, het betaamde hem. Hij vond dat betamelijk. Of een mens dat betamelijk vindt, of een engel of wie dan ook, dat doet ook niet mee. Voel je dat hier de oneindige grootheid van de goddelijke wil en het goddelijke weten, die blinkt hieruit. Die zaligheid, die weg, die Christus, die is door God gewild, door God bepaald. Hij heeft uitgemaakt wat recht is, ja of nee. En waar hij zijn welbehagen aan wilde betonen, niet de mensen. Daarom is het ergens, al is het vanuit Adam goed te begrijpen, dat het bedenken van vlees vijandschap is tegen God, en dat hij van de weg van het lijden zegt, nou, dat plaatsvervangend lijden geeft mijn portie maar aan fikkie, en mensen die smadelijk spreken over de bloedtheologie en noem maar op. Dat is wel vanuit de mens te begrijpen, maar het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Net als een hondje dat zijn eigen dood blaft tegen de maan, maar die maan die blijft wel staan in de lucht. Het hondje mag tenslotte dood neervallen. Zo kan de mens tekeer gaan en zeggen, nou, voor mij hoeft het niet zo. Maar er verandert niks mee. Het lijkt zo alsof die mens nog een rol speelt, omdat God vaak niet dadelijk ingrijpt om die mens te confronteren met zijn macht. Maar naar Bijbels motief, naar Bijbels denken gezien, dan zeggen, dat betekent helemaal totaal niks dat de mens nou te tegenstaat te vloeken of te razen of te keer te gaan, of dat die hemel en aarde tracht te bewegen om zijn doel te bereiken. Het betaamde hem, de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat maakte hij uit. Daarom als je vreemde gedachten krijgt van binnen, ja, hoe kan dit en hoe kan dat, zoals een mens van nature in zijn denken vijandig aandruist tegen het goddelijke. Dan moet je er niet al te ondersteboven van zijn in die zin en denken dat je iets vreemds overkomt. Want dat is de aard van deze, de aard van de mens. Zo is die nou eenmaal. Je mag alleen aan de Heere vragen, Heere, laat het mij toch nimmer overheren. Laat het de heerschappij niet over me voeren. Heere, geef mij dat ik door de kracht van het allerheiligst geloof mogen zeggen tegen die put, en tegen dat denken van mij, dat vertroebelde denken, dat mag zeggen, ja, je kan denken wat je wil, maar God weet het alleen. Hij heeft gedachten des vredes gehad en niet des kwaad. Nou staat er hier, deze tekst is groot van diepte. Ik hoop dat we er een klein beetje onderwijs uit mogen ontvangen. Dat is al om God te prijzen. En om dat onderwijs wil ik dan bij dit vers verstaan, al was het alleen maar dat de vrucht zou zijn, God is groot en wij begrijpen het niet. Dat zou een hele vrucht zijn. Maar vond God het betamelijk, naar zijn oordeel, niet naar mensen, naar zijn oordeel, die God om welke alle dingen zijn. Dat wil zeggen, hij heeft alles gevraagd om zijn zelfswil. En door welke alle dingen zijn. Hij onderhoudt gestaag het lot. Hemel en aarde blijven naar zijn ordeningen nog heden staan. Door welke alle dingen zijn. Uit wie, door wie en tot wie. Door uw hand zijn ze en zijn ze geschapen. Dat hij, dat is de Vader dus nog, veel kinderen tot de heerlijkheid leidende, daar vraagt u aandacht voor. Wat een wonderlijke woord. Want, als je dat nou zo leest, dan komt deze gedachte bij je op. God heeft kinderen. Dat stelt God vast, dat wil hij. Die kinderen staan bij hem in hoog aanzien. Die wil hij heerlijk maken. Die wil hij als koningen en priesteren voor zich zien als het pronkstuk van het werk zijner handen. Dat is Gods eeuwige vaderlijke wil. Om die kinderen te hebben. Om die kinderen in een grote heerlijkheid te doen delen. En ze zelf ook heerlijk te maken. En nou doemt achter die woorden van de kinderen de overste leidsman op. Als je nou eens met eenvoudige woorden dit weer zou geven, dan zou je dus zeggen, omdat God veel kinderen tot de heerlijkheid wil leiden, vindt hij het betamelijk overeenkomstig zijn wil om de overste leidsman hun zaligheid door lijden te heiligen. Krijg je dan ook een beetje de gedachte dat het net is alsof de liefde en de wil van God met betrekking tot die kinderen voorop gaat. En daarna de weg van de overste leidsman. Ja. Wat kan dat ons zeggen? Dit. Onder andere. Je hebt. En het is al een oude dwaling, maar die komt telkens weer terug. Maar je hebt in de prediking, in de laatste tientallen jaren, heb je een ontwikkeling gekregen waarbij de rechterlijke daad van God, de toorn van God, naar de achtergrond werd gedrongen. En men het kruislijden als straf van God op onze zonde, waardoor Gods toorn gestild werd, hoe langer hoe meer begon te ondergraven. God was in het liefde. Het is toch de hoogste daad van de liefde. Wij mogen toch niet zeggen dat God toornig is en dat hij nou die toorn afreageert en uitwerkt op zijn eigen kind. Wat is dat voor een voorstelling? Ik zei straks, de vijanden die de Groningen richting in de tijd, die praten verachtelijk over de bloedtheologie. En zo, het is niet nieuw. Alleen het komt in een iets moderner gewaad. Nou zeggen ze wel eens dat alles heeft een achtergrond. Nou kun je natuurlijk in één woord zeggen, ja, de enige de achtergrond is dat we allemaal Adamskinderen zijn. Dan heb je gelijk. Die verijdeld worden in de overlegging van hun hart. Toch heb ik met de confrontatie, in de confrontatie met deze dingen, in aanraking komen met deze dingen, daar vaak over zitten denken. Misschien. De kerk was geneigd vaak zo sterk leerstellig te spreken. Van de toren van God. Van de straf. Van de plaatsbekleding. Van het recht dat vervuld moet worden. Waar? Het is waar. Maar de openbaring van het woord van God is breder, is nog dieper. Die plaatst ons voor zulke afgronden dat wij in sommige momenten beter kunnen bekennen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. In het evangelie, in het woord, staat de prediking van Jezus Christus centraal. Toch kun je merken dat in het woord in bepaalde opzichten er een sluier hangt. Over dat lijden. Er staat ook de verborgenheid. Het mysterie van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En als nou de rubricerende mens, die alles zo mooi kan zeggen, je hebt prachtig, heb je het allemaal voor elkaar aannemelijk gemaakt, de rechtsgedingen en noem maar op. En dat komt soms in hyperorthodoxe kringen ook naar voren. Je zegt, ja, de vader, dat is de rechter. En als het dan over de vierschaar in de conscientie gaat, dan wordt de mens voor die rechter gedaan. En die rechter die eist het doen van. En Mozes staat daar als de aanklager. En dan als het vonnis is uitgesproken en de veroordeelde weggevoerd wordt, zover gaan sommigen, dan komt daar opeens de tweede persoon naar voren en die spreekt zijn woord omdat hij geleden heeft. Die houdt zijn pleidooi als de voorspraak. En dan die toornige vader die met grimmige blik die zondaar verwezen heeft naar de rampzaligheid. Die wordt bij het aanschouwen van die offerande Christi, wordt die rechtvaardige vader ten aanzien van die zondaar veranderd. En dan aanvaardt die vader dat zoenoffer van die zoon. En dan wordt die zondaar weer teruggebracht van de poorten der hel. En om Christus wil aanvaardt. En de Heilige Geest komt er dan bij als de bezegelaar. Maar dan moet je eens denken wat je dan eigenlijk gaat zeggen. Ten eerste ruk je eigenlijk de drie eenheid uit elkaar. Het is dan net alsof de vader er wel wat anders over denkt dan de zoon. En de Heilige Geest komt er dan als derde bij te pas om het compleet te maken. Maar als je nou leest, kijk, en dat bedoel ik. Christus zegt ergens, want ons verstand moet je altijd maar denken, dat is vreselijk verduisterd en beperkt. Christus zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. De Vader zelf heeft uw lief. Dat is ook een kant van de waarheid. Er staat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de liegelijk die in hem gelooft niet verderven. Voel je die volgorde? Ja, maar dat kan toch niet. God kan de wereld niet lief hebben buiten Christus. God kan geen mens lief hebben buiten Christus. Er staat geschreven dat de kerk is uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ja, dat is allemaal waar. Maar wij moeten niet denken dat wij in ons bolletje dat allemaal op een rijtje hebben staan. Wij zijn van gisteren. Heb ik wel eens gedacht bij die, wanneer nou dat duveltje weer uit het doosje kruipt, dat de verzoening aangaat, de verzoening door voldoening. Dan mag de kerk ook wel toezien dat ze niet als een, nou ja, als een voor ieder begrijpelijk lesje even gaat vertellen hoe het nou in elkaar zit bij God en in de hemel. Want dat moet spaak lopen. Dan krijg je die wonderlijke voorstellingen uit. Je kan de Heere God toch niet voorstellen. De drieënige God is een paar kinderen. Je zou kunnen zeggen, ja, want bij Zacharias lees je toch dat die man daar staat, die Jozua, de hoge priester. Ja, maar daar was Jozua niet zelf bij. Het zag Zacharias, de profeet. Die zegt dat in een visioen, dat Jozua daar stond met vuile klederen bekleed. De Heilige Geest liet aan Zacharia zien hoe de zaken er in de hemel bij stonden bij God. Maar daar kun je niet zomaar een verhaal van maken. En dan nog erbij zeggen dat dat eigenlijk het echte is. Dat lijkt me dat wij God in onze zak hebben. Een man van nederigheid lijkt zelfs dat de mens alles ervan weet. Nee. Ik heb me daar nooit in kunnen vinden persoonlijk. Dan kun je zeggen, ja, je hebt het ook niet beleefd. Nou ja, dan maar niet beleefd. Maar ik bedoel, maar ik heb dat nooit op grond van het woord kunnen verdedigen. Aanvaarden. Ik voel daar iets in van zo'n ontzaggelijke hoogmoed. Zeggen, Stumper, ben jij in de rechtbeeld? Nu helemaal geweest bij de Vader? Dan heb je daar gestaan en hoe was het? Hoe zag het de mens geleden? Hoe zag het er allemaal uit? Maar dan ben je natuurlijk een spotter. Je kan zulke dingen misschien zeggen om bepaalde elementen. Elementen die er aanwezig zijn. Om die te illustreren. Maar daar moet je wel degelijk voorzichtig mee zijn. Anders dromen duizenden mensen. Ja, dat nou de rechtvaardig maken. Dat is nou het echte. Ik moet wel alsjeblieft daarover ophouden. Kijk, en dan is zo'n tekst zo nuttig. Dan zeg je, oh, wat weten wij er weinig van. De Vader heeft kinderen. En dan begint hij het bij zichzelf betamelijk. Dat als hij die kinderen tot heerlijkheid wil leiden en leiden zal, die hij lief heeft, dan vindt hij het betamelijk. Het is overeenkomstig zijn wil om de overste leidsman, voor leidsman kun je beter bewerker en uitwerker lezen, dat hij de overste, de grote, de koning, de bewerker van hun zaligheid, van die heerlijkheid, door lijden zou heiligen. Dat vond God gepast. Vond God zo goed. Nog iets. Er staat, de overste leidsman door lijden zou heiligen. Wat betekent dat? Moest Christus dan geheiligd worden? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Bij ons woord. Maar dat woordje heiligen heeft hier een andere betekenis. Dat betekent, ik lees die tekst nog eens voor. God vond het betamelijk de vaarte door welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij die veel kinderen tot heerlijkheid wilde brengen, dat hij de opperste, de overste bewerker van de zaligheid van die kinderen door lijden tot het doel zou doen komen. Tot het doel komen. Het doel zou dus bereikt worden door middel van het lijden. Het lijden van de dood. De bewerker van de heerlijkheid zou dus leider moeten zijn naar Gods betamelijkheid. Leider, en dan niet leidsman, maar leider met een lange ei, zou leider moeten zijn om te komen tot wat God zich als doel heeft gesteld. Ach, ik hoop dat ik het toch, het is wel de begeerte van mijn hart om het in eenvoudigheid te zeggen. Ik hoop dat er toch iets van, het ging misschien ook een beetje catechisatieachtig, dat ik dit op deze manier heb uitgelegd. Maar wil je wel geloven dat je zelf vaak met je handen in je hoofd verbijsterd zit te kijken. Te kijken op de letters en op de woorden. En dat je zegt, o Heere God, ik ben onvernuftiger dan niemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb de wetenschap van de Heilige niet gekend. Hoe is uw naam en hoe is de naam van uw Zoon? En dat wil ik dan ook zo graag overdragen. Doorgeven. Want dit is het goede tegenwicht, deze onpeilbare woorden. Die kunnen, wanneer God ze zegent, een goed tegenwicht zijn. Tegen onze godsdienstige wauwelpraatjes, weet je wel. Van dat het net zo lijkt alsof wij bij God op school gezeten hebben, zo. Als een soort kennis, we weten precies. En als je dat één keer in je leven ziet, dan schrik je daar ook van. Dan zeg ik, dat moet God in de hemel toch wel van die mensen denken. Dat wij denken dat we God op zak hebben. Onder het ontleedmes van onze kennis opereren wij God. En kijken hoe het allemaal bij God van binnen is. En dat is niet de weg. Dat is de weg van de scholastiek, van het rationele, van het verstandsdenken van de mens, waar die tenslotte niet uitkomt en gek bij wordt. Of, en dan is het dat in onze kringen misschien, of hij wordt een gerechtvaardigde man naar de andere kant, weet je wel, die het wel weet. En dan kun je er ook tegenin brengen, je kunt zeggen, ja, maar Job zegt toch ook, mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde, maar dan betekent dat dat Job stond in een liefdesrelatie tot die God. Daar wil hij niet mee zeggen dat hij God door en door kent. Maar dat wil zeggen, als je geen vreemde meer voor elkaar bent, dan moet er iets anders zijn. En Job had in alle onbegrijpelijkheden van het leven, had hij toch deze wetenschap, we hebben hem lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En met zulke teksten moet je niet proberen om te rechtvaardigen, hè, een mens die het weet. Het is Gods, allemaal goddelijk, allemaal buiten ons, boven ons en toch voor die mens. Dat is het grote wonder. Nou, God vond dat betamelijk om nou die overste bewerker van de zaligheid door het lijden naar het doel te brengen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen. Ook geen eenvoudig tekst. En hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Wie is nu hij die heiligt? Daar wordt hier Christus mee bedoeld. En zij die geheiligd worden, wie zijn dat? Dat zijn zijn kinderen, Adams kinderen, die van de dood tot het leven gebracht worden. Van de schuld in de onschuld, van de vloek in de zegen. Maar staat er dat en die Christus, die middelaar, die heilig, en die kinderen die geheiligd worden, nu staat er dat zij allen uiteen zijn. Wat betekent dat? Ik zal twee gedachten noemen. Er zijn er die onvoorwaardelijk stellen dat dit betekent dat ze allebei uit God zijn, uit het grote plan en besluit van God. Niet alleen die zoon als middelaar, maar ook die geheiligd worden, die kinderen, die zijn ook uit diezelfde God. Hoewel dat op zichzelf niet onjuist is, geloof ik toch met anderen dat het verband vordert dat wij niet aan God, maar aan Adam denken. Adam in paradijs. En hij die heiligt, de middelaar. En zij die geheiligd worden, die zijn allen uiteen. Hij heeft ons vlees en bloed uit Adam aangenomen. Zoals wij vlees en bloed hebben, alleen hij niet door de wil des mans, maar toch waarachtig ons vlees en bloed aangenomen. Dat kan alleen maar verklaren. Dat wonderlijke, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen. Dat betekent, daarom, zegt hij, broeders, omdat hij in de familie geboren is, hoewel zonder zonde, hoewel niet door de wil van de man, want het heilige, dat uit u, maar wel dat uit u geboren zal worden, uit u, Maria, nakomelingen van David, nakomelingen van Adam. En die nu op zulk een wijze is ingekomen in het vlees, in die gemeenschap, die schaamt zich niet hen broeders te noemen. Waarvoor zou hij zich dan toch kunnen schamen? Hij zou zich kunnen schamen omdat het van die slechte broers zijn. Omdat ze hem verkochten naar Egypte. En omdat ze niet naar hem geluisterd hebben. Hij zou zich kunnen schamen door te zeggen, nee, nou ik jullie goed zien. En van nabij meemaakt, nee. Nee, jullie zijn zo doortrapt, goddeloos en gemeen. Ik doe het niet. En toch staat er, hij schaamt zich niet. Dat is een wonder. Dat betekent, hij is zo in dat mens zijn ingekomen, dat hij niet als een rijke eenling boven hem stond, maar dat hij naast hem stond, in honger, in pijn, in smart, nog veel erger dan de ander, dieper dan de ander, in gebed tot een hoog, in bestormingen door de macht van de hel. Alles werd op hem gericht. En nu schaamt hij zich niet, die verkopers, die Judassen, om die zijn broeders te noemen. Zo dicht is hij gekomen. In de band, in de bloedband. De band van het bloed van de familie. Hij bewijst het nog even, let wel, dan is het misschien duidelijk, zeggende, ik zal u na mijn broederen verkondigen. De naam van vader, waardoor de oudste broeder verkondigt. Ik zal een gemeenschap vormen met hem. Ik zal ze mijn vrede geven. En ik zal uw naam bekend maken aan degene die gij mij uit de wereld gegeven. Uw eeuwige ontferming. En dan zal ik in het midden van de gemeente zelf uw lof zingen. Ik zal voorzanger zijn, de opperzangmeester. Een beginsel daarvan werd al zichtbaar in de zaal, in de paaszaal. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. Maar hoe menigmaal meer zullen zij de liederen Sions gezongen hebben? Is het niet de gezang van de hoogste orde als Jezus Christus binnenkwam en de deuren gesloten waren? Als hij gaat zeggen, mijn vrede geef ik u, vrede zij uw lieden. Ik zal u in het midden der gemeente lossen. En als hij door zijn geest en genade aanwezig wil zijn in het midden der gemeente. En hij verwaardigt zondaren zijn lof te verkondigen. Dan is het toch eigenlijk Christus die het doet. Die met zijn genade en geest in ons de blijdschap werkt. Zodat die Christus daar eigenlijk de grote liturg is die dienst doet. Die het volk voorgaat in de weg van de aanbidding en van de lof van de levende God in het midden der gemeente. Zal ik uw lof zingen. Dat is zeldzaamheid. Ja, dat is een zeldzaamheid. Ik bedoel dat nou zo. Die gemeente, dat die gemeente zijn lof zingt. Dat ik niet wat vertel, of u iets duidelijk zou maken, wat misschien goed is, en zijn nuttigheid heeft. Maar dat ik Gods lof zou zingen. In het midden van de gemeente. Om nergens over te spreken. Dan uit te roepen. God zij al doos op het hoogst gebeden. Kom, maakt God met mij groot. Dat durf ik niet te zeggen. Er is maar ene troost. Hij zegt. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En met dat te zeggen, buigt hij zich ontzaggelijk diep naar die gemeente toe. Want weet je wat het eigenlijk betekent? En mede betekent? Ik hoor daar die mensen zingen. Die mensen die zingen in de kerk. En in de Joodse synagoge werd ook gezongen. En in de tempel werd geblazen en gezongen. De tempelkoren. Trompetten en bazuinen vallen. Die mensen zingen. Ik word ook lid van die vereniging. Ik ga meezingen. Dat is het bewijs dat ik bij ze hoor. Dat ik oudste broeder ben. Dat ik daar gewoon in die taartzaal zit en dat we de lof zijn gaan zingen. Met elkaar! Ja, dat kunnen wij niet begrijpen, want dan zou je zeggen, of er is eigenlijk maar één die zingt. Dat is de Heer Jezus Christus. Ja, zegt hij, maar zo heb ik nou mijzelf vernederd en vernietigd en ontledigd. Ik ga daar bij die wapenbroeders zitten die daar een beetje zitten te piepen en te mouwen als ze zingen en uit te tonen en noem maar op. En er zijn er bij die zingen helemaal niet mee, die houden hun mond stijf dicht, want die denken dat gaat mij te hoog en noem maar op. Ga ik naast zitten, zo daal ik in hun gemeenschap af. In het midden der gemeente. Ja, wij, door ontdekking, moeten we onze mond houden en zeggen, er is er maar één die zingt, en dat is onze Heer en Zaligmaker. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij zelf niet. Nee. Hij zelf zegt, ik ben blij jullie te horen. Ik ben blij het gezang te vernemen. Laten we het hierbij laten. Ik had nog iets van 13 vers willen zeggen, maar de tijd is voorbij. Broeder, hoe is hij broeder geworden? Oudste broeder. Is dat een soort familiariteit onderzijds? Dat als we het over de Heer Jezus hebben, dat we dan net nog dat we het over een oude kennis of vriend hebben, waarmee op de macht lopen. Nee. Nee. Het is omdat hij zich onze doemschuld en ons doemschuldig leven, dat hij dat heeft willen aantrekken. En dat hij die verdoemelijke staat van ons wilde aandoen, omdat God het betamelijk vond. En dat hij zo laag boog, dat hij zegt, ja, ik ben eigenlijk de minste broeder. Want andere van mijn broeders, van de kinderen van de vader, die hebben op God vertrouwd en die zijn geholpen geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Die anderen die lopen nog over de grond, maar ik lig eronder. Die anderen krijgen nog verhoring. Maar voor mij is er geen verwoording bij. Ik moet drinken de beker. O, wat is dat dan een wonderlijke broeder. En nou noemt hij zich de oudste. De broeder. De vriend. De metgezel. Nou, ja, als je nou zo'n echte, ware broeder hebt, dan kun je heel wat vertellen tegen hem. Dan kun je zeggen tegen die oudste broeder, Heer Jezus, ik heb gehoord dat u door lijden tot het doel moest komen. En door lijden een volk ook verlost. En dat u mijn vlees en bloed, Heere, ik voel me diep ongelukkig. Ik klaag u mijn nood. Ik voel me zo'n Judas. Zeg u eens wat tegen mij. Alsjeblieft. Ben ik nog in uw familie? Hoor ik daar nou bij? Nou, die oudste broeder, ja, misschien zeg je, ik krijg geen antwoord. Maar dat moet je niet te gauw zeggen. Dat moet je niet te gauw zeggen. Het kan best zijn dat die oudste broeder op een gegeven ogenblik zegt, daar heb je altijd al bij gehoord, toen je nog niet was geboren. Daar ben ik speciaal voor gekomen. Zo wilde mijn vader het, om zo de weg te banen. Nou, dan is er reden tot blijdschap. Dan is er reden tot verwachting, dat hij het dan voor die kleine, onbenullige broertjes dat hij het in orde zal maken. En dat hij zal zeggen, ik zal je alle brengen waar ik ben. Amen.